Hey, voor je gaat slapen, ben ik er voor je. Tom Sedaco in slaapvalservice. Eén ding moet je me beloven, handjes boven de dekens. Voor je gaat slapen. Ik denk de laatste tijd veel na over de zin, je bent niet je verleden. Er zit zoveel in die zin. Je bent je er vaak niet bewust van, maar vaak maken we ons één met ons verleden. Dat we denken dat we die persoon waren die we helemaal niet wilden zijn. Laat maar zeggen dat toen we het slachtoffer waren, of misschien de slechterik. Maar dat is dus het ding met het verleden. Je verleden zijn geen feiten. En je kan dus die pijn uit je verleden loslaten, of eigenlijk jezelf van verlossen, door te realiseren dat je verleden geen feiten zijn. Het is slechts een versie van het verhaal in je hoofd. Maf, hè? Voor je gaat slapen. Dus elke keer als je een verhaal opnieuw vertelt, wordt die laatste versie die je hebt verteld over vroeger als herinnering opgeslagen. En we hebben zelf heel erg het gevoel dat al die herinneringen feiten zijn, maar dat is het niet. Want het is slechts versie nummer zoveel die we hebben verteld. En we onthouden alleen maar die laatste versie. En dat verhaal dat we vertellen, dat ligt dus aan de fase van ons leven, hoe we het vertellen. Snap je? Dus al die inzichten die je hebt opgedaan ondertussen, dat geeft je continu een andere blik op je verleden. Ik weet niet of je dat wel eens hebt met vrienden, zo'n gek besef van dat de herinnering van je jeugd, dat het zo vrij voelt en zo zonder zorgen. Maar dat is dus niet waar. Je kan pas vertellen als volwassen persoon, nu je heel veel verantwoordelijkheden hebt en weet dat je nu niet vrij van zorgen bent, dat je jeugd vrij van zorgen was. Snap je? Als kind had je dat besef niet, want je had de context niet. Dus de herinnering over je vrij onbezonnen jeugd, dat kan je alleen maar nu hebben. Dus het zegt niks over vroeger, maar over iets over nu. Fascinerend. Weet je wat het ook het ding is bij herinneringen? Vooral als je dus een traumatisch verhaal vertelt aan een ander. Nou ja, het hoeft niet eens traumatisch te zijn, maar een heftig verhaal. Voor je gaat slapen. Het gevaar is dat je je eigen rol gaat overdrijven. En dan kom je in een soort verhaalspiraal terecht, waarin jij zelf of het slachtoffer bent. Dus er ligt er niet alleen boven jou. Of je bent heel erg de dader, dus je straft jezelf heel erg. Of je was de held. En het punt is, al die drie rollen, dat zijn enorme overdrijvingen. Want de wereld is helaas niet zo makkelijk in te delen in slachtoffer, held en dader. Was het maar zo simpel. Het pleit ons vrij dat je hier eigenlijk zelf niks aan kan doen, want je herinneringen, dat is gewoon een automatisch proces in je hoofd. Je hebt er niet heel veel invloed op. Het enige waar je dus wel invloed op hebt, is hoe je naar je eigen herinneringen kijkt. Ik heb erover na zitten denken en ik kwam tot drie punten. Voor je gaat slapen. Punt 1 is, word niet verliefd op je pijn uit je verleden. Punt 2 is, je bent niet wat je is overkomen. En het derde punt is, dat we geen macht aan het verhaal moeten geven waarin je zelf slachtoffer of dader of held was, snap je? Dus onze rollen niet zo overdrijven. Ik denk, nu ik erover nadenk, ik kwam een filosoof tegen, is helaas een paar jaar geleden overleden. En die had een paar goede manieren hoe je wel het beste om kan gaan met herinneringen. Hij zei het wel in de context van de herinnering van een land. Dus hoe kijkt een land terug op zijn eigen geschiedenis. Maar hij maakt ook heel veel mooie dwarsverbanden met het individuele leven. En hij zei goede dingen. Vertel ik zo. En ik denk trouwens ook, want ik ben natuurlijk een melancholisch persoon. En ik heb het vermoeden dat jij dat ook bent. Aangezien je de moeite neemt om naar mij te luisteren. De herinneringen zijn juist zo melancholisch, omdat hoe vaker je nadenkt over iets uit het verleden, je merkt het zelf ook wel, dat die drie rollen van slachtoffer, held en dader, die veranderen continu in je hoofd. En hoe langer je erover nadenkt, dus in ieder geval bij mij, hoe tragischer het allemaal wordt. En dat maakt het zo melancholisch. Nou ja, voor je gaat slapen. Weet je wat een grote valkuil is van herinneringen vertellen aan anderen? Dat is dat je gaat vertellen wat de ander wil horen. Maf, hè? Dus we overdrijven onder andere die rol zo, wat ik zei over slachtofferheld en bla bla bla. Dat komt omdat we die indruk willen maken. We vertonen eigenlijk sociaal wenselijk gedrag. Ik kwam een quote tegen van psycholoog Douwe Draaisma, gespecialiseerd hierin. Sowieso een interessante man. Als je zoek maar eens een keer een podcast of radio-interviews met hem. Het is fijn om naar hem te luisteren en ook dingen van hem te lezen. In interviews dan wel. Ik heb altijd mijn twijfels of dit soort mensen goede boeken schrijven. Hij zegt, je anticipeert op wat anderen willen horen. En daarom hou je soms dingen achter. Leg je de nadruk op bepaalde zaken? Verdraai je de feiten? Of vertel je zelfs totale leugens? Ja, ik betrap me er zelf ook wel eens op. Ik ben niet echt een chronische leugenaar. Maar als het op getallen aankomt, overdrijf ik enorm. Het gaat automatisch en ik erger me er altijd aan. Ik erger me er altijd aan. Dus ik om 7 uur 's ochtends ga sporten en ik wil dat heel trots tegen iemand zeggen. Maak ik niet 7 uur van me, zeg ik, oh, ik was om 6 uur aan het sporten. Waarom? What the fuck? Weet je, dat soort dingen. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar het komt uit mijn mond voordat ik erover na heb gedacht. Ja. Echt waar. Wat een onzin. Nou ja. Dat opzicht. Mij is niets menselijks vreemds. Hè? Hoe je gaat slapen. Ik kwam dus die Bulgaarse filosoof tegen. Tsvetan Todorov. En hij heeft een visie op herinneringen die echt fascinerend is. Ik heb geprobeerd zijn visie samen te vatten. Hij zegt, maak de herinnering niet heilig. En hij zegt, dat doe je door jezelf elke keer de vraag te stellen. Is het echt zo gegaan? Tweede punt, dat zei ik natuurlijk ook al. Dat is, hij zegt, hij komt tot dezelfde conclusie. Hij zegt, we hebben als mens extreem de neiging om ons slachtoffer te maken in de herinnering. En je moet je daar bewust van zijn, want de wereld werkt gewoon niet zo simpel. De wereld is niet simpel. De wereld is niet slachtoffer, held, dader, goederikken, slechterikken. Was het maar zo, de wereld is heel complex. Alles heeft meerdere kanten. Het is geen Hollywoodfilm. Dat maak ik ervan dan. Derde punt van hem was, word geen moralist. Goeie. Veroordeel jezelf en de mensen om je heen dus niet. En hij had een mooie toevoeging aan. Hij zegt, het is een psychologische truc. Dus door jezelf heel streng te veroordelen over iets wat je hebt gedaan of niet hebt gedaan of weet ik veel wat, pleit je jezelf eigenlijk vrij van verantwoordelijkheid. Dus je straft jezelf, maar het is gewoon een manier om te zeggen van ja, ik kon er eigenlijk ook niks aan doen. Want anders straf ik mezelf toch niet zo. Psychologische truc. Veroordeel jezelf en de mensen om je heen dus niet. En het grappige is dat hij dus zegt dat je dan wel verantwoordelijkheid moet nemen. Dat is trouwens erg, doet me denken aan die Franse filosoof Sartre. Die had het ook altijd over dat je altijd een keuze hebt. die accepteerde dus niet smoesjes. Ik zit Dream School te kijken. Op uitzending gemist. Ken je dat programma? Over jongeren die, die vastzitten in hun leven. Geen enkele school hebben afgemaakt. En vaak wel verleden van verslavingen of trauma's, dat soort dingen. En die krijgen dan nog een soort van nieuwe kans in Dream School. Daar worden ze 3 weken lang. Krijgen ze begeleiding van Lucia Rijker en Erik van hetzelfde, heet die, geloof ik. En krijgen ze elke dag les van BN'ers. En het is allemaal gericht natuurlijk om hun gedrag te veranderen. Dus al die blokkades uit het verleden. En je ziet echt, weet je, die jongeren hebben het gewoon zwaar. Dus die hebben, ze hebben moeite met op tijd komen, de aandacht erbij te houden. En wat me heel erg opvalt in al die seizoenen, en ook dit jaar weer, is dat niemand, gebruiken heel veel woorden, en ze zijn zelf bijna altijd in die woorden die ze gebruiken over dingen die ze niet willen doen, zijn ze zelf het slachtoffer en het ligt altijd aan iedereen behalve zichzelf. Ze nemen dus nooit verantwoordelijkheid. En dat is blijkbaar een of andere manier zo'n verdedigingsmechanisme van die mensen. Ze moeten bijvoorbeeld hun eigen keuken daar opruimen. En de grap is natuurlijk dat ze zelf die rotzooi hebben veroorzaakt. En als je dan ziet hoeveel energie ze verspillen om juist niet op te ruimen en zich te ontdoen van hun verplichtingen. En dus eigenlijk gewoon totaal de verantwoordelijkheid niet nemen met de zin, ja, ik heb hier geen zin in. Ja, het is gewoon, doet me een beetje denken aan Sartre. Je hebt altijd een verantwoordelijkheid te nemen. En die Lucia zegt het ook soms wel mooi in het programma. Want ze sporten dan bijna elke ochtend. En het is net alsof je naar een kleuterklas, nou niet eens naar een kleuterklas, naar een puberklas zit te kijken. Terwijl al die jongeren ergens begin 20 zijn vaak. Die meedoen aan dit programma. Die hebben allemaal smoesjes om niet mee te doen. Dan hebben ze allemaal van die gekke pijntjes. En ik voel me niet zo lekker. Ook een beetje blessure hier, blessure daar. Die zegt die Lucia ook, ja, maar het leven is dat je af en toe pijn hebt. En dat je toch dingen moet doen om door die pijn heen te gaan. Kortom, het mag niet dat obstakel, dat zit sowieso tussen je oren. Maar kom op, het pleit je niet vrij om niks te doen en lekker in die comfortzone te blijven. Ik kijk er heel dubbel naar, hoor, naar dit programma. Want je ergert je kapot aan de jongeren. En tegelijkertijd weet je ook van, het is niet niks waar ze mee dealen. Ja, dat opzicht snap ik filosoof Todorov wel. Je mag eigenlijk geen moralist worden als ik ze veroordeel. Dan ben ik een moralist. De wereld is veel complexer. Deze jongeren, die hebben gewoon een heel complex verleden. Tegelijkertijd, wat ik zei, misschien zegt Lucia dat ook goed. Het pleit je niet vrij, je moet ook verantwoordelijkheid nemen uiteindelijk. Zo wat je ook is overkomen, waar je ook tegenaan loopt, neem je eigen verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Laatste punt, ik dwaal helemaal af, joh. Als je nog wakker bent. Todorov zegt, verdrink niet je nare herinneringen. Heel interessant. Want hij zegt, ze blijven in het onderbewustzijn aanwezig. Met alle gevolgen van dien. Dat is een beetje het verhaal dat als je pijnlijke herinneringen of trauma's onderdrukt, dat het lichaam het toch gaat uiten. En dan krijg je van die gekke psychomatische klachten en zo. Of ja, ik weet niet of het psychomatisch heet. Conversieklachten, zo heet dat. Uit het zich op andere manieren. Voor je gaat slapen. Ik denk dat ik dit het mooiste vond wat ik van die Todorov heb gelezen. Dat is, hij zegt, benader de herinnering als rouw. En hij zei in een interview, volgens mij Filosofie Magazine als ik dit. Hij zei, het beste is om te herinneren zoals we dat doen in de rouw. Mijn moeder is overleden. Ze is dus verdwenen. Desondanks vergezelt ze me altijd tot aan mijn eigen dood. Er bestaat dus een vorm van herinnering, nog het vergeten, nog de aanwezigheid, die een vorm geeft aan onze identiteit, maar die het heden niet bepaalt. De goede houding zou niet zijn om het pijnlijke verleden te vergeten, dus in een poging om ons ervan te bevrijden, want, zegt hij, het maakt deel uit van ons. Maar het zou ook niet goed zijn om jarenlang verdrietig te blijven. Eindquote. En zijn belangrijkste punt is dus dit. Hij zegt eigenlijk benader de herinnering als iets tragisch. Dus zowel het slachtoffer als de held, dus aanhalingstekens, hebben meerdere kanten in het verhaal. De dader is ook slachtoffer. En het slachtoffer is tegelijkertijd ook een held. En hij zegt, neem dat verdriet met je mee. Ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. Voor je wat slapen. Ja, melancholie is voor mij echt het ultieme gevoel dat er geen daders en slachtoffers zijn in de wereld. Het is hoe ik de wereld ervaar en ik vind de wereld heel grijs. En ik heb heel veel moeite, best wel veel moeite met moralisten. Omdat die de wereld te versimpelen. En ja, ik kan daar niet zoveel mee. Want het leven is gewoon complex. Ik zie overal die complexiteit. Ik snap heel veel verschillende invalshoeken van mensen. En dat maakt het ook zo moeilijk om er een oordeel over te hebben. Daarom zou ik eigenlijk nooit een oordeel over moeten hebben. Het maakt het leven gewoon tragisch. En daardoor juist ook zo mooi. Want er zit veel poëzie in tragische mensen. In tragische verhalen. En dat is ook met herinneringen. Want die blijven zich ontwikkelen. Je blijft nadenken over je jeugd. Helemaal als je volwassen bent geworden. Gaat er een verhaal ontstaan dat je het slachtoffer was van de opvoeding van je ouders? Dat hoor ik ook best wel veel mensen. Vooral twintigers merk ik. Die komen op een gegeven moment tot die conclusie. En ik merk in de gesprekken die ik met mensen heb, dat ze vaak in een 30ste of in een 40ste. Dat is heel grappig. Verandert dat perspectief weer. Dus eind 20 hebben ze het heel duidelijk van, nou ja. Ze hebben het een beetje uitgekristalliseerd. Nee, het lag niet aan mij. Het lag eigenlijk aan mijn ouders. En daarna verandert het verhaal langzaam weer. Dat ze ook tot besef komen dat die ouders er ook niet zoveel aan kunnen doen. En dat is, ja, ik denk dat dit ook onderdeel is van het leven. Dat die herinnering elke keer verandert door je eigen levenservaring. Dus dat je op een later moment beseft, die ouders waren ook maar gewoon twee mensen die maar wat deden. Snap je? Met al hun gebreken. Oh, ik moet denken aan mijn kantoorcarrière. Sorry hoor. Ja, dat is als je meer dan 10 jaar op een kantoor hebt gewerkt. Dat je denkt er vaker per dag aan dan je zou willen. Nou, doe ik net alsof het heel slecht is. Dat is het niet, maar ik weet niet hoe lang ik nou eenzaam op deze schijfkant mijn schijfzoldertje zit. Maar het kantoor blijft me achtervolgen. Oh, je hebt dus op kantoor nu allemaal projecten met mensen. En nou, ik kan je vertellen, heel veel projecten die halen het einde niet eens. Een paar projecten, nou, heel veel projecten mislukken gewoon. En een paar projecten zijn echt succesvol. Maar die zijn wel op één hand te tellen die ik heb meegemaakt. Maar het ding bij een succesvol project is dat de jaren die daarna volgen, dat het me altijd verbaasde hoeveel mensen met de eer bleven strijken van zo'n succesvol project. Jaren later, echt mensen die misschien 1 schroefje hadden geleverd, die claimden dat hele succes aan dat 1 schroefje, laat me zeggen, dat niveau. Maar de tragiek is juist bij al die pijnlijke mislukte projecten, dat mensen, al die collega's, dan heel veel gingen analyseren, echt die analyseerden erop los en de schuld lag altijd bij de ander. Fascinerend. Je hebt een hele mooie gezegde. Succes kent vele vaders, maar tegenslag is meestal wees. Daar moet ik vaak aan denken. Als ik aan mijn kantoorcarrière denk. En ik moet ook oppassen dat ik mezelf niet ga ondersneeuwen. Want ook ik zelf plaats mezelf dan bij een succesvol project. Nee, dat is niet waar. Ik ging bijna zeggen dat ik mezelf de held maakte. Maar ik heb eerder last van een minderwaardigheidscomplex. Ik cijfer mezelf juist weg. Ik maak mijn rol altijd kleiner. Voor je gaat slapen. Oh, nou, ik mag hopen dat jij ondertussen in slaap bent gevallen. Want het kost mensen gemiddeld 1 kwartier om in slaap te vallen. En volgens mij is het 1 kwartier al voorbij. Dus als je nu al aan het slapen bent, ga ik even wat codewoorden zeggen. En dan ga ik ervan uit dat je er vannacht over droomt. En als je dan herbeluistert, dat je denkt, hè, daar heb ik vannacht over zitten dromen. Hier komen de codewoorden. Kom, kommer. Koptelefoon. Bulgarije. Punaise. Lijkt dan een spel dit. Henry Miller. Oké. Slaap lekker. Handjes boven de dek.